Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 31 en daarvan het 13e vers. Laat over mij uw aanschijn lichten. Psalm 31 vers 13. Aan u zal worden voorgelezen in de eerste plaats uit Genesis 15 vers 1 tot en met 6 en daarna uit Romeinen 4 vers 1 tot en met 12. Ik herhaal Romeinen, Genesis 15 vers 1 tot en met 6 en daarna Romeinen 4 vers 1 tot en met 12. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu eerst Genesis 15, vers 1 tot 6. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voort zeide Abram: Zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heren was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: Zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere, en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Lezen we nu Romeinen 4, de eerste 12 versen. Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want, wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende: Zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn, en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend, als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis, dengene namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 32, vers 1 en vers 4. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven en wat er verder volgt. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten voor de emeritus kas, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmorgen uw aandacht in dit uur van voorbereiding voor wat u kunt vinden in Romeinen 4. En dan het eerste gedeelte, en ik lees u daarvan het derde vers. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En Abraham geloofde God. Het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. We beluisteren in deze tekst, in deze boodschap van de schrift, de rechtvaardiging van de goddeloze. En we letten dan op twee gedachten. In de eerste plaats de noodzaak van het geloof. En in de tweede plaats de toerekening van gerechtigheid. De noodzaak van het geloof, en Abraham geloofde God. In de tweede plaats de toerekening van gerechtigheid, en het is hem gerekend of toegerekend tot rechtvaardigheid. Gemeente, we zijn vanmorgen samen in de eerste plaats een uur van voorbereiding op het heilig avondmaal. En over het algemeen leeft de vraag van wie mag er nu wel of niet deelnemen aan het avondmaal best wel heel veel. Op huisbezoek, bezoeken bij mensen. Dan kom je toch ook vaak op die vraag van heb ik nou wel recht om deel te nemen aan het avondmaal? Dat is op zich geen verkeerde vraag natuurlijk. Want in het avondmaal gaat het over het hart van het evangelie. En als we dat gebruiken, dan geven we te kennen dat we daar deel aan hebben. Toch is die vraag, hoewel die belangrijk is, niet de allerbelangrijkste vraag. Daar gaat namelijk aan dat deelnemen aan het avondmaal een vraag vooraf. En die vraag is heel eenvoudig, heb ik nu door het geloof deel aan Christus? En is zijn persoon mij dierbaar geworden in mijn leven? Kijk, dat gaat daaraan vooraf. Er zijn natuurlijk in het leven belangrijke vragen te stellen, maar we moeten wel beginnen bij de vragen waarom het gaat. En ons niet blind staren op de vragen die daarop volgen, maar eerst beginnen bij de kern. En de kern is, zo is er nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat zegt de apostel Paulus in Romeinen 8, vers 1. En dat wordt in de brieven van de apostel keer op keer herhaald. Of wij door het geloof met de Heer Jezus zijn verenigd en hem door dat actieve geloof hebben aangenomen als mijn persoonlijke zaligmaker. Geloof wordt gewerkt in de wedergeboorte. En daarna brengt de Heilige Geest dat geloof tot beoefening. En in de beoefening van dat geloof gaat het om de persoon van de middelaar. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Dus dat is voor ons van belangrijk in een week van voorbereidingen. Ken ik nu de persoon van de Heer Jezus met een waarachtig geloof? Als het antwoord nee is, dan moet u vooral niet naar het avondmaal gaan. Dan hebt u geen goddelijk recht. Als het antwoord is, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb wel eens over mijn zonde gehuild en ik ben wel ernstig en ik begeer ook wel de echte waarheid en al dat soort dingen meer. En dat is op zich allemaal niet verkeerd. Maar zou u er nou mee kunnen sterven? Zou u er nou God mee kunnen ontmoeten? Dan moet u gewoon eerlijk uzelf afvragen. Kan ik daar nou mee God ontmoeten? Omdat ik een net gemeentelid ben, of omdat ik aan het avondmaal zit, of omdat ik gedoopt ben, of weet ik wat allemaal meer. Of omdat ik de oude bevindelijke waarheid voorsta en daar van heel veel van weet en zo, en weet ik wat allemaal meer. Kun je daar God mee ontmoeten? Zeg u dan tegen de Heer, nou dit had ik en dat had ik. En dat kan niet, hè? Nee. In Christus zegt de Bijbel. In Christus zegt de apostel Paulus in de schrift. En dus u moet echt dat weten in uw leven. Dat u op een persoonlijke, bevindelijke manier deel hebt gekregen aan de Heer Jezus. En dat Hij uw zaligmaker is. Dus ik wou u daar ook maar toe aansporen wat nog goed te overdenken. En dat de Bijbel naast te leggen en de geschriften van onze oude theologen maar eens naast te leggen. De Dordtse leerregels bijvoorbeeld, onze belijdenis. En misschien ook een goed boek. En misschien zegt u, ja, ik mag toch weten door het ware geloof dat Heer Jezus ook mijn zaligmaker is. Nou, het geloof dat kent maten en trappen, dat weten we, oefeningen. Soms is het zwak en soms is het sterk. Maar dat geloof dat kent ook een voorwerp. En dat voorwerp is de Heer Jezus. Een kind van God is eigenlijk alleen maar blij als hij door het geloof zicht heeft op de Heer Jezus. En als hij dat niet heeft, is hij bedroefd. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat staat ook zo in de Bijbel, ik denk dan maar aan de kamerling. Filippus had hem het evangelie uitgelegd, dat is waar geworden in hun leven. En dan staat er in de schrift, en dan reizen ze weg met blijdschap. Dat is de echte blijdschap des geloofs. Dat we persoonlijk de Jezus kennen, zijn stem horen, hem ontmoeten in de Bijbel door de Heilige Geest. En dat we aanstaande zondag hem ook in de tekenen van brood en wijn mogen aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Als u Jezus persoonlijk kent, dan mag u ook niet achterblijven. Dan moet u niet in uw bank blijven zitten, dat is niet goed. Dan doet u dingen die de Heer niet vertelt in de Bijbel. Dan bent u alleen maar uw eigen ziel aan het beschadigen. En dan bent u niet in de weg van de ordening. Want onze Heidelberger zegt, hoe wordt nou dat geloof versterkt? En door de sacramenten, door het gebruik ervan. Door het gelovige gebruik. Nou, dat zijn de dingen die we in een voorbereiding moeten overdenken. Dat doen we aan de hand van Romeinen 4 vers 3. Want wat zegt de schrift? Vorige week hebben we stilgestaan, en ik hoop dat u dat nog weet, bij Romeinen 3 vers 25a. De welke God voorgesteld heeft, dat gaat over de Jezus, de welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Misschien heb je er de hele week wel over nagedacht. Dat is op zich niet verkeerd hoor. Want dat zijn tenslotte de woorden Gods. En dat die zich vasthaken in ons leven. En dat we dat meenemen in ons gebed, in ons nadenken. En dan hebben we gezien vorige week de welke God de Vader voorgesteld heeft. En je kunt iemand voorstellen. Je hebt een vriend bij je en zegt, kijk, ik heb Piet meegenomen. Hij woont in Utrecht en hij is 25 jaar. En, nou, stel hem iemand voor. Nou, zo heeft God de Vader ook zijn zoon voorgesteld. In de eerste plaats, dat weet u nog wel, staat ook in de kanttekening, in zijn eeuwige raad. Daar heeft God de Vader zijn zoon voorgesteld aan de Heilige Geest, die was er ook bij. En in die eeuwigheid, daar zijn ook vanaf de schepping de engelen, hè, aan de engelen. Kijk, mijn zoon zal de weg banen, voorgesteld, is mijn zoon. En die zal in de volheid des tijds dat doen. En hoe dat precies gebeurde, wisten de engelen ook niet. Maar ze waren begeerig om dat te zien. En vandaar dat ze ook hebben gezongen bij de geboorte van de Heer Jezus. Van de eer van God. Dat ze de Jezus daar zagen. De Zoon van God die de menselijke natuur heeft aangenomen. Nou, daar waren de engelen helemaal verwonderd van. Vandaar die engelen zijn in Lucas 2. Voorgesteld is een eeuwige raad. Voorgesteld in de volheid des tijds. Keer op keer, drie keer heeft God de Vader van de hemel gezegd, kijk, dat is mijn zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En God de Vader stelt dus dat evangelie voor, toen de Heer Jezus werd geboren, toen hij dus omwandelde op aarde, toen de Heer werd veroordeeld door Pilatus en door het Sanhedrin, toen hij stierf aan het kruis, heeft hij dat evangelie voorgesteld. Dat is 2000 jaar geleden gebeurd. Dus is in de eeuwigheid, 2000 jaar geleden. En hoe stelt God de Vader dan dat evangelie vandaag voor? Aan u, aan mij. Nou, zegt onze kanttekening, door de predikatie van het evangelie. En daarin gaat dat nog door. En daarin wordt dan die zaligmaker, die Christus de Schriften, voorgesteld. Terwijlke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Ziet u hoe belangrijk dat is dat we zulke dingen verstaan? En dat in de verkondiging van het evangelie, de goede boodschap, als ware God de Vader wijst op zijn Zoon en zegt, kijk, dat is nu het zoenmiddel tot vergeving van de zonde. Een ander middel is er niet. Terwijl God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. En dan gaat het natuurlijk omdat de gerechtigheid, want waarom stelt God de Vader zijn Zoon nu precies voor, hè? In de eeuwige raad, in de volheid des tijds, in de prediking van het evangelie, omdat in zijn Zoon daar is de gerechtigheid. En dan moet ik nog even iets herhalen, want wij gaan natuurlijk een keer God ontmoeten, u, ik, we gaan een keer sterven. Nou, u begrijpt allemaal wel dat als u voor God komt met uw zonden, uw ongerechtigheid, dan is het verloren. En dan gaat u rechtstreeks naar de rampzalige. Want de zonde stelt ons schuldig. Dat begrijpen we met ons hoofd. De Heilige Geest moet dat leren in ons hart. Want we zoeken de zonde graag bij iemand anders. Daar zijn we allemaal expert in. Maar de Heilige Geest die leert de zonde zoeken in ons hart. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. En wie die zonde leert kennen, die is het niet één keer, die blijft het ook. Wie zondaar wordt voor God, die wordt het. En die blijft het. Dus een bekeerd mens met een grote mond over anderen, dat kan niet goed zijn. Dat is niet goed. Maar God die maakt een mens zondaar voor God en die houdt hem ook zondaar voor God. Dus onze zonde stelt ons schuldig en daar moeten we aan ontdekt worden. In de tweede plaats, en dat schrijft Paulus dan ook over in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van de Romeinenbrief, het eerste stukje. Dan gaat het over de gerechtigheid van onszelf. Dus je hebt de ongerechtigheid en dat maakt ons schuldig. Je hebt de gerechtigheid van onszelf. Dus dat zijn al die mooie dingen die we doen. Hulp aan andere mensen. Goed hoor, heel goed. Zondags naar de kerk komen. De Bijbel lezen. Allemaal hele goede dingen. We moeten er ook helemaal niet iets kwaads van zeggen. Alleen, kun je nou straks voor God komen en zeggen, ik heb de Bijbel 10 keer doorgelezen. Ik zat zondags altijd in de kerk. Ik heb ook gebeden. En zeg God dan, nou, daar ben ik toch wel erg blij om. Jij mag naar de hemel. U voelt wel, zo gaat het niet, hè? En waarom niet? Omdat in wat u heeft gedaan nog zo enorm veel te kort zat. Ook al die goede dingen. Al die keer dat u in de Bijbel las, hoe vaak hebt u alleen maar letters en woorden gelezen en was het te kort? Zelfs met ons avondmaal gaan en zo, dat is op zich goed, maar daar komen we de hemel niet meer binnen. Dus die eigen gerechtigheid, ja, dat is ook voor God te kort als we voor God staan. Zonde stelt ons schuldig. Eigen gerechtigheid, hoe mooi ook en hoe prachtig ook. En ja, ook hoe ontroerend ook, komt er de hemel echt niet meer binnen. Het is niet goed. Het is niet volmaakt. Ja, maar dan, ja, dan is het dus hopeloos, hè? Echt waar, gemeente, het is aan onze kant hopeloos. Dat zegt de apostel Paulus ook in Romeinen 3, vers 19. De hele wereld is verdoemelijk voor God. Dat is de Bijbelse visie op de wereld. Vandaar ook dat de Heer Jezus, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Deze wereld die zucht onder de zonde en die ligt in de greep van de Satan. En deze hele wereld ligt verdoemelijk voor God. Dat staat echt in de Bijbel. Ja, maar is het dan niet Gods schepping? Zeker, dat is Gods schepping en daar moeten we zuinig mee zijn enzovoort. Maar als het gaat om het oordeel Gods, dan staat in de Bijbel, alle mond gestopt en de hele wereld verdoemelijk voor God. Nou, dat is erg. Heb u dat alles geëigend? En nu even stil. Heb u al eens gezegd, op die hoop lig ik? Kobrugge zegt zo mooi, weet u, we liggen met heel de wereld op dezelfde hoop. Verdoemelijk voor God. Snapt u dat we dan ook geen grote mond meer hebben? Ook niet in de kerk. Als dat een beetje leeft, dat dan, ik noem zomaar iets, al die problemen waar je in de krant over kunt lezen, zijn allemaal opgelost. Hoef je helemaal niet meer over te praten. En de Bunyan zegt, we doen er eigenlijk maar heel wijs aan om te leven alsof we elke dag kunnen sterven. Dan heb je het verstandigste leven. Want dan ga je daar niet druk meer over maken. En dan gaat het om een gerechtigheid die wel geldt voor God. Dus onze ongerechtigheid stelt ons schuldig. Onze eigen gerechtigheid is tekort. En wat is nu de gerechtigheid die geldt? Waarom gaat een zondaar nou de hemel binnen? Hoe zal dat nou toch zijn dat ik ga sterven en God gaat moeten? Dat God zegt, wel gij goede en getrouwe dienst krijgen. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uw Heer. Hoe zal dat nou moeten? Nou, dan gaat het om de gerechtigheid van Christus. Die hij verworven heeft aan het kruis. En die hij uitdeelt als de opgestane. En hoe krijg je daar nou deel aan? Paulus zei al in Romeinen 3 vers 25, door het geloof in zijn bloed. En dat gaat hij nou in hoofdstuk 4, want daar denken we over na, verder uitwerken. Door het geloof in zijn bloed. Maar kijk, Paulus is in hoofdstuk 4 een beetje in gesprek met Joodse mensen, of met godsdienstige mensen. En die zeiden, ja, Paulus, moet je nou horen, jongen. Wij doen toch flink ons best. En we zijn besneden. En het gaat toch zomaar niet. En je praat nou wel over geloof, maar moeten we dan de wet niet meer houden en dat soort dingen. En dan gaat Paulus dat echte geloof, gaat hij eens uitleggen in het vierde hoofdstuk. En wat dat nou is. En hoe belangrijk dat is. Hoofdstuk 4, de Romein, dat is een heerlijk hoofdstuk voor een arm, schuldig mensenkind. Dat is een van die hele diepe hoofdstukken in de Bijbel waar je je ziel aan kunt ophalen, gemeente. Door dat te lezen en dan denk je, staat er echt? Staat er echt? God geopenbaard. Soms kun je dat hoofdstuk niet zonder tranen lezen. Staat er echt? 18e vers bijvoorbeeld, die tegen hoop op hoop geloofd heeft. Ja. Wat staat er dan in dat hoofdstuk? Er staan eigenlijk drie dingen. Het gaat dus om die gerechtigheid, hè, en om daar deel aan te krijgen door het geloof. Dan zegt Paulus in het eerste stukje van dat hoofdstuk, vers 1 tot en met 8. die werken van ons, daar kunnen we God niet mee ontmoeten. Dus zit niet in onze goede werken. In de tweede plaats waren de Joden natuurlijk besneden. Daar waren ze ook redelijk trots op. Abraham zat en zo, en de Filistijnen waren onbesneden en dat soort dingen. Maar Paulus zegt nee, vers 9 tot en met vers 12, ook niet de besnijdenis in zichzelf, want het is alleen maar een teken van de rechtvaardigheid die in het geloof is. Ik heb dat al uitgelegd, hè. Abraham werd besneden en Isaac en Jacob. En dat Jacob bijvoorbeeld vanaf de 8e dag in zijn leven al bekend werd met de persoon van de Messias. En dat hij daar een tekentje van omdroeg in zijn lichaam, een zichtbaar teken. En dat moeder Rebecca dat natuurlijk aan hem verteld heeft. Jongen, dat teken dat wijst op de komende Messias. En alleen door het geloof in hem, heeft vader Abraham ons verteld, worden we zalig. Heeft tegen Abraham, tegen Jacob gezegd, tegen Esau. En Jacob heeft het geloofd en Esau niet. Ja, dat is de Bijbelse leer. Esau geloofde dat niet. Geloofde meer in Kanaanieten en zo, en plezier maken. Jacob wel. Vanaf de 8e dag was dat al in zijn lichaam gekerfd. Later bij de offers. Later werd dat bevestigd bij Bethel en bij Pniel en bij de ontmoetingen die hij heeft gehad in zijn leven. Maar die besnijdenis was een teken. En tenslotte, wat is dan dat geloof van Abraham? Vers 13 tot het einde. En dat ook betekenis heeft voor de kerk van alle eeuwen. Lees dat hoofdstuk eens door. En kijk of u ook dat geloof hebt. En nou gaan we stilstaan bij vers 3. We hadden dus vorige keer gedacht door het geloof in zijn bloed. En de schrift zegt, en het gaat Paulus dus uitleggen, door het geloof in zijn bloed. En dan begint hij bij vers 1. Gaat over de gerechtigheid. Heeft Abraham die nu verkregen? Heeft hij nu die gerechtigheid die voor God geldt verkregen? Nou, zegt Paulus, als Abraham dat verkregen heeft naar het vlees, dus door netjes te leven en zo, dat bedoelt hij hier, dan zou Abraham, als dat zo zou zijn, daardoor gerechtigheid hebben ontvangen, maar niet iets wat geldt voor God. Kijk maar in vers 2. Als Abraham nog netjes heeft geleefd en eigen gerechtigheid had, dan had Abraham wel rechtvaardig uit de werken. Maar dan heeft hij roem, dan kan hij bestaan, maar niet voor God. Misschien bij de mensen, dat weet u wel, hè? Dat, je hebt mensen die slechte dingen doen, je hebt mensen die goede dingen doen. En nou, die mensen die goede dingen doen, dat zijn fijne mensen, die wil ik wel in mijn huis hebben. En die hebben dan rechtvaardigheid, en dat vinden we aangename mensen en zo, en noem maar op. Of ze het van binnen ook menen, dat weten wij niet. Maar God kijkt naar ons hart. En God ziet niet alleen de buitenkant, hij ziet ook de binnenkant. En Abraham heeft dan roem op werken, maar niet bij God. Bijvoorbeeld bij de koning van Sodom. Ja, die heeft die Sodom mensen bevrijd. Met die roem bij die koning van Sodom. Maar niet bij God. En wat zegt de Bijbel nou? Hoe heeft Abraham dan wel die gerechtigheid gekregen? He, die gerechtigheid die nodig is om God te kunnen ontmoeten. He, die gerechtigheid van Christus. Want de schrift zegt, en dan grijpt Paulus terug op Genesis 15, wat u is voorgelezen. Paulus zegt dus, wat ik nu vertel, dat heb ik niet uit mijn hart of zo. Dat heb ik niet van Petrus gehoord. Heb ik ook niet van Johannes gehoord, dat heb ik uit de schrift geleerd. Dat is al heel belangrijk, hè, wat Paulus hier doet. Hij zegt, kijk, lieve mensen in Rome, ik heb het niet van mezelf en ik heb het ook niet van mens. Ik heb het uit de schrift en de schrift is van God. Daar begint hij mee. Want de schrift zegt, en Paulus met ons de Bijbel open bij Genesis 15... En dan lezen we in Genesis 15 die hele belangrijke tekst. Genesis 15 vers 6. En daar staat dat Abraham in God geloofde en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Ik zal het even letterlijk voorlezen. Genesis 15 vers 6. En hij Abraham geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Dat is al een heel belangrijk principe. Want wat zegt de schrift? Ja. Moet u ook veel toepassen in uw leven. Wat zegt de schrift? Kijk, u kunt natuurlijk zeggen, wat voel ik? Op zich niet onbelangrijk, want geloof gaat nooit zonder gevoel. U kunt ook zeggen van, nou, wat vinden de andere mensen? Of wat hebben we zo met elkaar bedacht? Maar rekent erop, daar kunt u God niet mee ontmoeten. Paulus zegt, wat staat in de Bijbel, wat zegt God? Dat bedoelt hij. Wat zegt God? Als het nou volgende week avondmaal is, hè, dan gaat het om wat God ervan vindt. In de schrift. Van mij, van u. En of we die les verstaan, die staat in Psalm 139. Doorgrond mij en zie of het bij mij een schadelijke weg is. Leid me op de eeuwige weg. Zelfonderzoek, dat is dat we naar het woord van Calvijn ons voor de rechterstoel van God plaatsen. Heere, wilt u mij oordelen? Is het wel goed met mij? Kan ik u wel ontmoeten? Wat zegt de schrift? Wij hebben met God te doen. U hebt niet met mij te doen. U hebt ook niet met een ouderling of zo te doen. Of met iemand anders te kijken. U hebt met God te doen. En daarom dat Paulus zegt, wat zegt de schrift? Wat zegt de schrift dan? Hoe heeft Abraham nu die gerechtigheid gekregen? En Abraham was besneden. Hey. En Abraham heeft hele belangrijke dingen gedaan. Nee. En Abraham geloofde God. Abraham geloofde God. En dan wijst de apostel, wat hij in 3 vers 25 ook al had gedaan, op het geloof in zijn bloed. Het geloof. Hoe kan een zondaar God ontmoeten? Hoe krijgt een zondaar deel aan de gerechtigheid van Christus? En Abraham geloofde God. Dat stond al in het Oude Testament. Dat wordt hier door Paulus herhaald. Elke ware avondmaal gaan. Ieder die met vrucht en zegen dat avondmaal wil gebruiken, moet iets kennen van dat ware geloof. Minder kan echt niet. En dit is het waar het om gaat. En Abraham geloofde in God. En wat is dan dat geloof? Ja. Nou zal ik eerst maar zeggen dat het een geschenk is van de Heilige Geest. Paulus, Efeze 2 vers 8. Het is niet uit u. Het is Gods gave. Dat het geloof een geschenk is. Maar dat het geloof ook wordt beoefend. En dat het geloof niet een dood ding is. Wat zegt, nou, het is een soort... Ja, een steen of zo, wat je erg aan iemand geeft. Nee, dat is een levend beginsel. En dat geloof, dat heeft ook een voorwerp, want dat richt zich ergens op. Wat geloofde Abraham? Maar hij geloofde de Heer, hij geloofde God. Hij geloofde in de belofte Gods. Die belofte was dat hij een zoon zou krijgen. En dat in die zoon hij tot een zegen zou zijn voor heel de aarde. Geloof richt zich op Gods beloften. En de waarachtigheid daarvan. En dat geloof dat is eigenend van aard. Geloof, gemeente, Abraham geloofde. Dat veronderstelt in de eerste plaats dat wij... arme, schuldige mensen zijn. Dat hangt altijd samen met geloof. Het is nooit zo dat iemand zegt van... Ik geloof dat ik wel een best mens ben. Nee. Ik geloof dat ik een hopeloos geval ben. Dat veronderstelt altijd het ware geloof. Abraham was in hoofdstuk 15 ook bang. Vandaar dat de Heer zei, ik ben uw loon, uw schild zeer groot. Geloof veronderstelt ook dat wij in onszelf niets anders dan de dood hebben gevonden. Maar wat is dan wel het geloof? Nou, geloof, dat zegt onze Heidelberg, en dat lees ik dan maar even voor. Dat is een, wat is dat eigenlijk, een ware geloof? Dat is een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Dat is in de eerste plaats geloof. Dat ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. Bekendgemaakt. Dus dat geloof dat richt zich op Gods woord. En wat daarin van God, van mij en over de zaligheid wordt gezegd. Nou, wat wordt er in dat woord over mij verteld? Aardig listig is het hart meer dan enig. Ja. De gelovige die gaat zich daarin oefenen. Die komt dat persoonlijk aan de weet. Die gaat daar ook onder gebukt. Wat zegt de schrift over God? Nou, dat hij heilig en rechtvaardig is en de schuldige niet onschuldig houdt. Alles wat God in zijn woord heeft geopenbaard. En dat dat realiteiten voor mij zijn geworden. En wat zegt de schrift nu over de gerechtigheid die voor God geldt? Die is alleen te vinden in die persoon van de zaligmaker. Het oprechte geloof heeft een voorwerp. En Petrus zegt in zijn brieven: u dan die gelooft, is hij dierbaar. Dat is vooral de kern van het geloof. Dat het zich richt en dat het kennis ontvangt van de persoon van de middelaar. Dat hij blank en rood is. De banier draagt boven 10.000. Dat hij door de Vader in de wereld gezonden werd. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. En de zonde waarin wij eeuwiglijk hadden moeten sterven, vanaf zijn geboorte tot aan zijn sterven heeft gedragen. Dat dit het middel is waardoor zondige mensen behouden worden. En het geloof leert hem kennen als de enige zaligmaker. Een mens die zoekt wat af. Hij leunt op allerlei dingen. De gelovige komt erachter. Er is er maar één die me redden kan. Dat is Jezus Christus, de zaligmaker. Als de noodzakelijke. Gemeente, wat dacht u dat u los van de Heer Jezus avondmaal kunt houden, God zou kunnen ontmoeten? Het is een een verkeerde, onschriftuurlijke gedachte. Geloof kent maar één grond, en dat grond, dat is het volbrachte en het volmaakte werk van Christus. Al het andere, het is geen grond voor de eeuwigheid. De enige, de noodzakelijke en de volkomen zaligmaker. Alles wat u nodig heeft, het is in deze heiland te vinden. Vandaar dat Petrus, en ik herhaal het maar even, zegt: u dan die gelooft, is hij dierbaar. Voelt u wat dat nou betekent? En Abraham geloofde. In het Oude Testament was dat de belofte van die zoon die eenmaal komen zou. In het Nieuwe Testament weten we dat dat de gekomen Christus is. Die wordt voorgesteld in de prediking van het evangelie. En dat geloof. Dat alleen, gemeente, dat verbindt aan deze heiland. En dat geloof stelt ons recht voor God. Nou, dan ga ik die eerste gedachte eens maar eens even toepassen. Want de schrift zegt, en Abraham geloofde God. Misschien zegt u, ik mis dat geloof. Ja, dat kan. Want het wordt ons niet, bij geboorte hebben we dat niet bij ons meestal. Enkele uitzondering, bijvoorbeeld Johannes de Doper of Jeremia, maar in de regel is dat niet zo. We worden als vijanden van God meestal geboren. Ik hoop dat u dan wel ernaar staat om dat te ontvangen. En dat het u in een week van voorbereiding ook bezighoudt. Hoe moet u dat dan ontvangen? Nou, in ieder geval niet door bijvoorbeeld weg te blijven uit de kerk. Want dan krijgt u het echt niet. Ook niet door bijvoorbeeld uw Bijbels dicht te laten. Of om te denken, zonder bidden kom ik ook wel de hemel binnen. Dat is een waanidee. Waar de engelen bedroefd over zijn en wat we in de Bijbel niet vinden. Wilt u dat geloof hebben? Dan moet u in de weg van de middelen gaan wandelen. Want God handelt, zeggen onze oude Puriteinse godgeleerden, in de weg van mensenplicht. Dat staat trouwens ook in de Duitse leerregel. Dat is dus onze gereformeerde belijdenis. En God legt ons de plicht op om te bidden. God legt ons de plicht op om getrouw te zijn in het komen naar zijn huis. En God legt ons de plicht op om zijn woord te onderzoeken. Ook zelfs onbekeerde mensen. Die hebben het vooral nodig. En wees daarin niet nalatig, maar weet, dat is, als u dat alleen maar uitwendig doet, niet genoeg. We hebben Gods geest nodig. En die geest is soeverein. En van die geest horen we de Heer Jezus zeggen, de wind blaast waarin hij wil. En hij kent zijn geluid, je weet niet van waar hij komt, naar waar hij heen gaat. Al dus een ieder die uit de geest geboren wordt. Maar die geest is ook op de Pinksterdag uitgestort. Zodat uw ouden zullen dromen. En uw jongelingen zullen gezichten zien. Misschien zegt u, zou de Heer mij dat ware geloof wel willen geven. Twijfel niet aan de gewilligheid van God. Maar twijfel veel meer aan de gewilligheid van u. Want daar zit altijd het probleem. Het probleem zit nooit aan Gods kant. Het zit aan onze kant. Want God wil dat alleen geven. Aan mensen die het uit genade ontvangen. Niet naar loon, zegt Paulus in vers 4 en 5. Maar uit genade. Toegereikt. En dat is voor ons heel erg moeilijk. Dat we nou iets ontvangen waar we geen recht op hebben. En wat de Heer ons uit vrije gunst schenkt. En dat is het geloof. Misschien zegt u, ik mag er toch iets van kennen, van dat oprechte geloof. Ik weet niet hoe oud u was toen u het voor het eerst kreeg. Abraham was 75. Isaac weten we niet precies. Jacob, denk ergens in zijn jonge leven. Nee, zou niet. Ja, toen heb u het gekregen. Dat is de schenking van het geloof. En dat is groot. Zeker. Misschien weet u dat nog wel. Was u 20 jaar of 15 jaar? Mijn vrouw was een jaar of 20 toen ze dat kreeg. Vanuit Jesaja 53. Nou, die laatste maanden toen we nog op aarde waren, we er veel over gesproken. de Heer gedaan heeft. En dat zijn zo van die dierbare herinneringen. Hoe ik het heb gekregen, maar weet u, om dat avondmaal om het stichting te gebruiken, moet u eigenlijk niet komen met wat u 20 of 30 jaar geleden is heeft meegemaakt. Dat is wel groot, maar dat is niet genoeg. Want ik zei net al, dat geloof, dat is iets levends. Hè? Dat Abraham geloofde God, dat is een levend beginsel. Dat kent beoefening. En dat moet nou elke keer weer opnieuw worden beoefend. Abraham geloofde, ziet u, het is een werkwoord. Activiteit. Als je nou van de week over het nadenkt, dan zeg je, Heer, geef me nou wat geloof. Het kan heel klein zijn, het kan heel groot zijn. Dat de schrift weer eens open gaat. Die ziel weer eens verwarmd wordt. En dat je weer wat helder zicht krijgt op die persoon van de zaligmaker. En dan heb je zegen bij dat avondmaal. Dan gaat het om zijn persoon in dat beoefende geloof. En Abraham geloofde God. En dat wordt hem dan gerekend tot gerechtigheid, tot rechtvaardigheid. We gaan naar onze tweede gedachte. Maar dit gaan we zingen, dat doen we. Uit Psalm 33, het derde vers. 33:3. Abraham geloofde, dus Abraham kende God. En geloven betekent ook vertrouwen. Kijk, Abraham was een kind beloofd, een zoon. En die zoon zou dan dat grote heil gestalten, Isaac en Jacob. En dan tenslotte in die lijn zou de Heer Jezus worden geboren. En dat zou tot zegen zijn van heel de wereld. Alle geslachten van deze aarde. En daar vertrouwde Abraham op. Want dat is geloven ook, hè. Vertrouwen, zo zegt onze catechismus. Een vast vertrouwen met welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade alleen om de verdiensten van Christus. Kennis en vertrouwen. Het is vertrouwen, ja, dat is leunen en steunen op die gezegende middelaar. Eenvoudiger kan ik het eigenlijk niet zeggen. In het geval van Abraham, Heer, u bent de God die beloofd heeft. Wilt u het ook doen? En dat u zo heeft gewoond, dat u zo uit Ur is gegaan, vertrouwend op God. Dat u zo in de tweede plaats, zegt de Hebreeënbrief in Hebreeën 11, in Kanaan heeft gewoond terwijl de hongersnood was, en terwijl de Canaanieten eromheen waren en af en toe ook bang was, vertrouwen. Dat hij zo Isaac heeft gekregen toen hij 100 jaar, 99 jaar oud was, 100 jaar oud en Sarah 90 door het geloof. En dat hij op die manier in dat vertrouwen ook Isaac heeft geofferd op de Moria. En hem als ware de dood weer heeft teruggekregen. Kunt u allemaal lezen in Hebreeën 11 vanaf vers 8 tot en met vers 18. Vertrouwen op die belofte God, op die persoon van de middelaar. Dat is geloof. Hem te kennen. Op hem te vertrouwen. En als Abraham dan gelooft in God, wat brengt dat dan met zich mee? Nou, kijk maar in de Bijbel. En het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En daar ging, dat is het grote thema van de brief aan de Romeinen, hè? Romeinen 1 vers 17, de rechtvaardigheid Gods. Hoofdstuk 3 vers 21, de rechtvaardigheid Gods. Hoofdstuk 4 vers 22, de rechtvaardigheid Gods. He, en vers 24, om niet gerechtvaardigd. En dan zegt Paulus hier in hoofdstuk 4 vers 3... En het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dus Abraham gelooft, dat is het instrument. Het is niet de oorzaak dat God hem dat toerekent, maar het is het instrument waardoor Abraham vertrouwt op God en leunt en steunt op Christus. En dan rekent God hem de rechtvaardigheid toe. Dat is ook wel even mooi om bij stil te staan. Want Paulus die werkt dat nog wel even verder uit. In vers 4 zegt hij. Ja, je kunt natuurlijk iets krijgen doordat je ervoor gewerkt hebt. Dan krijg je dus iets uit verdiensten, uit eigen verdiensten. Maar God doet het niet omdat wij dat verdienen, omdat wij dat verdienen. Kijk maar in vers 5. Maar degene die niet werkt, die dus niet zegt van ik heb dit gedaan en dat gedaan, ik ben een fijne, keurige kerkganger en zo, noem allemaal maar op. Nee, maar geloof in hem die de goddeloze rechtvaardigheid dus beleidt. Het is zo verkeerd, het is een en al dwaasheid. Wordt zijn geloof gerekend, hè, dus dat leunen en steunen op Christus gerekend tot rechtvaardigheid. En dat toerekenen, dat woordje is een mooi woordje, het is een beetje een woord uit de handel, dat is op je rekening schrijven. En dan kun je dus rechtvaardigheid op je rekening schrijven door je eigen verdiensten, dus je kunt loon ontvangen omdat je dat verdiend hebt, je hebt gewerkt. En aan het eind van de maand dan schrijft de werkgever op je rekening een bedrag bij, daar heb je voor gewerkt. Maar je kunt ook een bedrag krijgen als gift, dat snapt u ook. Hoe ontvang je nou de rechtvaardigheid? De Joden dachten, wij moeten er wat voor doen. En dat denken trouwens alle wereldgodsdiensten vandaag nog. De islam en de hindoeïsme en het rooms-katholicisme. Wij moeten er wat voor doen. En dan geeft God wat terug. Beloningen. op iets wat wij hebben gedaan. Nou, zegt Paulus, dan krijgt u het naar schuld, maar net uw roem, maar niet bij God. Dus we krijgen dat niet bijgeschreven op grond van onze verdiensten. We krijgen het bijgeschreven, ja, als een gave, als een gift. Je gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. En wat wordt dan toegerekend? Wat wordt dan bijgeschreven op onze rekening? Nou, daar staat er dan, gerekend, bijgeschreven tot rechtvaardigheid, de rechtvaardigheid Gods. Wie dus gelooft, waar geloof, dan wordt dus als geschenk de rechtvaardigheid op zijn rekening bijgeschreven. Zo bedoelt Paulus het. En dat is de rechtvaardigheid van Christus. Ja, die wordt zijn. Het hem gerekend tot rechtvaardigheid. Bijgeschreven, toegerekend tot rechtvaardigheid. Is dat nou een groot bezit? Wat betekent dat nou eigenlijk? Als je door het geloof die rechtvaardigheid van Christus wordt toegerekend. Nou, dat betekent een heleboel, gemeente. Ik heb net al gezegd, daar kun je mee leven, maar ook mee sterven. Daar kun je God mee ontmoeten. We hebben het net gezongen op Psalm 31, 32, welzalig hij. Die zonden zijn vergeven, die komt weer in een rechte verhouding met God. Want dat is rechtvaardigheid, snapt u? Ik merk bij rechtvaardigheid God dat een heleboel mensen denken, oh, dat is heel moeilijk, heel ingewikkeld. En dat is voor gewone mensen, die snappen dat niet. En dat is, ja, heel bevindelijk en heel diep. En meer rechtvaardigheid God moet er heldere begrippen van hebben. Wat is dat eigenlijk? Weer recht voor God. Kijk, dan gaan we terug naar het paradijs. Voor de zondeval leden Adam en Eva in een rechte verhouding met God. Dat was hun leven. Dat was hun vermaak. En God zag al wat hij gemaakt en ziet, het was zeer goed. Staat in Genesis 1. En die verhouding is in Genesis 3 stuk gegaan door de zondeval. Toen heeft God niet gezegd, nou, ik laat die mensen maar gaan. Nee, toen hebben de mensen gezegd, we hebben met God niks te maken en we geven de duivel de hand. Want die belooft ons veel mooiere dingen. En toen zag God de mensen gaan richting de duivel. En richting de zonde en richting de ongehoorzaamheid. En toen kwam die breuk. En in Adam zijn alle mensen begrepen. Toen kwam er dus een breuk tussen God aan de ene kant en het hele mensdom aan de andere kant. Het was eerst goed. Door de zondeval kwam er die breuk. Je moet goed onthouden dat daar begonnen is, de ellende in deze wereld. Dat is niet 50 jaar geleden begonnen of 100 jaar geleden. Nee, dat is in het paradijs begonnen. Daar is de ellende begonnen. Daar hebben mensen gezegd, wij houden met de duivel en niet meer met God. En we breken met God. Noemen we de zondeval. En toen kwam ook de dood in de wereld. Want dat had God gezegd in Genesis 2. Ten dagen als u daarvan eet, zult u de dood sterven. Het was eerst goed. Er kwam een diepe breuk. En ik hoop dat u nu bij uzelf de vraag, hoe wordt die breuk nou overbrugd? Hoe wordt het nou weer goed? Zo'n God en mijn ziel. Hoe kom ik dan weer in die rechte verhouding met God? Kan het eigenlijk wel? Kan het eigenlijk wel?
Kunnen gevallen gevallen mensen weer in een rechte verhouding komen met God? Kan die oorspronkelijke situatie worden hersteld? Nou, dat kan niet bij ons. Nooit niet. Dat kan zeker niet bij de duivel en dat kan ook niet bij de engelen. Dat is aan onze kant onmogelijk. Ja. Als God dat die mensen had laten gaan, waren ze zo voor eeuwig allemaal verloren. Gaan we allemaal. Wat doet dan God in Genesis 3? Hij roept eerst die mens tot verantwoording. De hele mens roept tot verantwoording. In de tweede plaats gaat hij iets beloven. Het eerst tot verantwoording. Zegt, waar zijt gij? En in de tweede plaats zegt de Heer, nou, u hebt vriendschap gesloten met de duivel, Adam en Eva. Jullie zijn dus nu mensen geworden die bij de duivel horen, maar dat tolereer ik niet. Ik zal vijandschap zetten. He, dus waar jullie vriendschap hebben gemaakt, ga ik vijandschap zetten. Tussen u, Satan, en deze vrouw, Eva. Satan tussen jouw nakomelingen en haar nakomelingen. Haar zaad. En denk erom, Satan, jouw kop wordt vermorzeld. Jij gaat eraan. En je zult ontzettend tekeer gaan. Je zult van die vrouw de verzenen vermorzelen. Maar je kop wordt vermorzeld. De eerste grote belofte in de Bijbel. Dat God nou een weg baant. Waardoor het weer goed komt. Waardoor het weer recht wordt tussen God en een verloren zondaar en een verloren zondares. Dat is de rechtvaardige God. En dan hebben we de hele Bijbel vanaf Genesis 3 vers 5. En dan gaat God dat allemaal uitleggen. Hoe dat grote werk van herstel nou tot stand moet worden. Dat God dat nou doet en heeft gedaan. Door het uitkiezen van zijn zoon. Door het sturen van zijn zoon. En door de betaling die hij heeft gegeven van de rechtvaardigheid God. Dat is Christus en zijn gerechtigheid. Nou, door het geloof op hem leunt en steunt. Die komt weer in een rechte verhouding met God. Dat is het enige middel. Vandaar dat ik zeg, de enige middelaar, de enige zaligmaker. De enige grond, dat volkomen, dat volbrachte werk, dat stelt ons recht voor God. En wat brengt dat nou met zich mee? Wat ligt er nou in die zaal? En wat deelt hij nu? Naar de mate des geloofs aan al zijn kinderen uit. Zal ik u een paar dingen noemen? Het gaat over wat hier staat van Abraham, hè? Het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Die verhouding tussen God en een mens wordt weer hersteld. Die gebroken verhoudingen wat door Christus en wat betekent dat? Betekent dat God in de eerste plaats zo'n wegloper weer aanneemt tot zijn kind? Ja. Want Adam en Eva waren kinderen Gods, maar ze zijn weggelopen. En God zegt, ik neem weer aan tot mijn kind. Dat noemen we de aanneming tot kinderen. Ja, de aarde avondmagaar is tot kind aangenomen. Hij was een kind van de duivel. En in de zonde leeft hij ook als een kind van de duivel. Maar God, dat wil ik niet. Jezus gekomen de werken van de duivel te verbreken. En brengt zo'n verloren adem zo weer terug bij God als een kind van God. Vandaar dat God in de Bijbel vader wordt genoemd. Zoveel door de geest Gods geleid worden, zegt Paulus in hoofdstuk 8, Romeinen 8. Die zijn kinderen Gods. Tweede plaats. Christus heeft betaald op het kruis van Golgotha met zijn bloed. Zijn bloed heeft gedruppeld op de aarde. En waarom? Dat was het betaalmiddel voor de zonde. En in Christus hebben de kinderen God dus vergeving van hun zonden. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Ik zou nog iets kunnen vertellen over wat die vergeving is en de bewustheid van de vergeving. Dat zijn twee verschillende dingen. Worden wel eens door elkaar gehaald, helaas. Dan wordt er gezegd, ja, je kunt wel een kind van God zijn, maar dan zijn je zonden nog niet vergeven. Gemeente, dat is niet zo. Wie een kind van God is, die heeft in Christus vergeving der zonden. Alleen de bewustheid ervan, die kan verschillen. Dat is zo. Dat hangt samen met de oefening van het geloof. Niet al Gods kinderen hebben daar een volle en een bewuste wetenschap van. Ook bekommerde ziel moet voortdurend worden gewezen op dat volkomen werk van Koning Christus. 18 maart stond er een prachtige meditatie in de morgengedachte van Winslow. 4 maart trouwens ook. Het ging over het werk van de Heilige Geest. En dat is een noodzakelijk werk, zegt die Winslow. Ook een heel indringend werk. Maar de Heilige Geest kent maar één begeerte. En dat is dat we onze zaligheid funderen en gronden op dat volbrachte werk. Op dat volkomen werk. Op dat werk van de persoon van de middelaar. En daar hebben Gods kinderen nu hun hele leven goed en diep over na te denken. Zeg, dan is die gerechtigheid ook een vernieuwende kracht. Weer aangenomen tot kinderen. Het bloed van de Heer reinigt van de zonde. En zijn geest vernieuwt. Zou ook nog het een en ander van kunnen zeggen met tijd op. In die zaligmaker ligt alles. En het gaat erom of wij door het ware geloof weer iets mogen kennen van die rechte verhouding tussen God en de ziel. Voorbeeld al meer gebruikt. Dat kleine kind. Dat zijn moeder kwijt is. Je stel je niet tevreden met snoepgoed en met speelgoed en weet ik wat. Mama, begrijpt u allemaal? Een ware avondmagaar is niet tevreden met de weldaden. Het gaat hem om de weldoener. Een persoon van de zaligmaker, u dan die gelooft, is hij dierbaar. En in die persoon staan we weer recht voor God. Misschien zegt u, ik vind het wel erg moeilijk wat hier staat. Dat kan. Het staat wel in de Bijbel. En Abraham geloofde God. Misschien moet u dat maar onthouden. En Abraham geloofde God. En Henk, Wim, Jan, Wilma, Corine, Lois, geloofde God. Staat onze naam daar wel eens? Want het is heel persoonlijk hoor. En ook in een week van voorbereiding. God geeft hier het voorbeeld van Abraham. Maar kennen wij ook dat ware geloof? Nee? Dan moet u erom smeken. Er is een troon der genade. Houd aan. Is dat voor u niet helder? Duidelijkheid ontvangt u alleen in de geloofsvereniging met Christus. En daarin alleen. Mag u door genade dat enigszins weten. Sta dan naar de beoefening. Want het komt uiteindelijk op de beoefening aan. Want daarin ligt de troost. En daarin ligt een zegen, ook voor komende zondag, bij dat heilig avondmaal. En Abraham geloofde God, de belovende God. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 34, het derde vers, 34, 3. Tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.